Van harte welkom, u hier in de zaal. Voor de mensen die thuis meekijken, ook van harte welkom. En Dirk, ook van harte welkom. Je staat hier natuurlijk dagelijks, maar fijn dat je wil voorgaan. En het ziet hier al uitgestald uit, dus we zien uit naar wat je ons te vertellen hebt. Vanmorgen hebben we mogen genieten van een filmpje van de Hart in Actiedag. Maar misschien wel even goed om het bedrag nog een keer te benoemen. Het is een mooi bedrag van €14.603,44. Dat is opgehaald met kraampjes, biedingen, de steigeren zitten, de hartentochten. Er zijn heel veel inspanningen geweest en een prachtig bedrag. Dus daar zijn we trots op met z'n allen. Er is een oproep die is ook op de Skipio app. Dat gaat over de AZC in Walibi. En daar wordt gezocht naar vrijwilligers. Die willen helpen met activiteiten daar. En ze zijn op zoek ook nog mensen die willen deelnemen aan de kerngroep. Verdere informatie kunt u vinden op de Skipio app en daar kunt u zien bij wie u contact kan opnemen. De bloemengroet gaan deze dag naar Riemke Tijdeman. Ze heeft een zware operatie ondergaan en we wensen haar sterkte met haar herstel toe. We gaan de dienst voorzetten met het zingen van lied Johan de Heer 89, Heer onze God. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
grote God. Hoe heerlijk is uw naam. Deze God die door Jezus Christus, door Johannes zei: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. En de zee staat dan voor de dood. Daar zal geen dood meer zijn. Hoe zal dat zijn als Jezus op de wolken verschijnt? We willen daar ook vanmiddag over nadenken. Maar voordat we de dienst aanvangen, willen we eerst tot God gaan. Hem uitnodigen in ons hart, want Hij heeft ons uitgenodigd om hier bijeen te komen. Laten we een moment van stilte hebben. Na fotum en een groet zingen wij lied 890. Via de Skipio-app is dat opgegeven, de vers 1 en 2. Lied 890, vers 1 en 2. Laten we stil worden voor God onze Heer. Zo zijn we gekomen. Ieder vanuit onze eigen plek. Om hier samen te komen ter eer en glorie van uw naam. Zo zijn we gekomen. Nu online of later deze week nog luisterend. Om u te zoeken en samen met ons u groot te maken. U die grote koning. Die gezegd hebt: ik zal je verlossen. Ik heb je verlost. Toen op Golgotha, maar ik zal je verlossen. Ik kom op de wolken weder. Heere God, en vol verlangen kijken we uit naar die dag. Midden in de tijd die een gebroken tijd is, waarin zonde, verdriet en ellende soms zo'n grote rol hebben. Midden in die tijd komen we schuilen bij u. Om te leren, om te zoeken, om te ontdekken. Heer, dank u wel dat we als gebroken mensen in uw heerlijkheid mogen komen hier in het midden van de gemeente. Dank u wel dat u in uw liefde en uw genade naar ons omziet. Heere God, want we zijn afhankelijk van u. En daarom spreken wij vanmiddag ook uit dat onze hulp komt van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die nooit loslaat het werk dat zijn hand aan ons is begonnen. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Jezus Christus de opgestane Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Als je het hebt over Maranatha, als je het hebt over hoe soms in de Bijbel gesproken wordt over dat eind der tijden. Nou, dan kan ik beloven, maar de meeste van u weten het ook wel, dat dat helemaal niet zo'n prettige boodschap is. En daar willen we vandaag ook uit gaan lezen, uit Lucas 21, waarin de Heer Jezus zelf over het einde spreekt. Maar voordat we de Bijbel openslaan, willen we eerst vragen of God met zijn geest ons hart wil bereiden, zodat wij die woorden niet alleen horen, maar ook in ons hart mogen bewaren. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmiddag uit uw woord mogen lezen. Zo, op deze laatste zondag van die Maranatha-maand, als we een brug slaan naar Advent, willen we stilstaan bij wat u beloofd heeft, dat u terug zal komen. En al zo vaak is er gesproken wanneer dat zal gebeuren, Heere God, en telkens zaten de voorspellers er weer naast. Toch mogen we niet veronachtzamen dat het vandaag of morgen al zal zijn. Heere, wat zijn de tekenen? Heere God, we willen op zoek, ook vanmiddag. We willen naar u, Heer Jezus, gaan luisteren als u zelf woorden spreekt over dat moment dat u terug zal komen. En zelfs dan zijn dat woorden die soms moeilijk te bevatten zijn. En daarom bidden we ook vanmiddag, kom met uw Heilige Geest, vul onze harten, hier thuis, wanneer we ook deze dienst volgen, wanneer we ook uit uw woord lezen, vul ons hart, opdat uw woorden ook aan mogen komen op de plek daarvoor bestemd, ons hart. Heere God, want u wil ons hart bemoedigen, u wil ons ziel reinigen en herstellen, en dat kan het beste door uw woord. Heere God wil ons leiding geven in deze dienst. Dat bidden we u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We lezen uit Lucas 21 vanaf vers 5 tot en met 36. Lucas 21 vers 5 tot en met 36. Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en bijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij, wat jullie hier zien, er zullen dagen komen waarop er geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Ze stelden hem toen de vraag, meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we dat herkennen? En Jezus zei, let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken, zeggen ik ben het. Of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is dan nog niet meteen het einde. En het vervolgde, het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën, alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen. Jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. En dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren. Ze zullen sommigen van jullie te dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. En wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. En wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Want het land zal in diepe ellende verkeren en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of overal heen in gevangenschap worden weggevoerd. Terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door de heidenen tot hun tijd voorbij is. Dan zullen er tekenen aan zon en maan en sterren en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. En wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en alle andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten dat wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal nog zeker niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Pas op dat jullie hart niet afgestomd raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt. Onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar dan ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen naar de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Tot zover het woord van God. Zalig zij die het woord horen, het bewaren in hun hart en in hun leven. Halleluja. Willen we, voordat we hierover na gaan denken, nog een verzoeknummer gaan zingen. Dat is lied 568, de versen 1, 3 en 4. Lied 568, vers 1, 3 en 4. vroeger een dienst had. Vroeger, 2-3 jaar geleden. Diensten waar je verzoeknummers kon indienen. Dan kon je die tijdens de dienst naar voren schreeuwen. Maar bij de Skip Your Web is dat heel anders. Dus vandaag, gedurende de dag, zijn er al verzoeknummers ingediend. Zo zingen we na de preek straks Johannes de Heer 834 vers 1, 3 en 5. Maar na de collecte is er nog één nummer niet ingevuld. Dus voor de mensen die straks afhaken of echt één op hun hart hebben, die kunnen erover nadenken welke we dan hebben. Maar dan daag ik er ook nu weer uit. Laat het eens zijn die wellicht bij Lucas 21 past. En de echte kenner weet dat dat verschillende nummers kunnen zijn. Laten we erover nadenken wat we net gelezen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart God welgevallig zijn. Je ziet hoe Jezus met zijn discipelen daar op weg is naar Jeruzalem. En ze langs die tempel lopen. En de discipelen en de omstanders die zijn onder de indruk van die prachtig grote witte stenen. Op dit moment staat alleen nog maar een stukje klaagmuur. Maar als je ziet wat voor verschrikkelijk grote witte stenen dat zijn, dan kan ik me voorstellen dat deze discipelen onder de indruk waren van de schoonheid van de tempel. En een beetje bouwvakker denkt dan meteen, hoe zouden ze dat toen gedaan hebben zonder kranen? Want dat is me een werk geweest. En ik weet dat er zulke stenen ook weer klaar liggen voor als de Joden straks die nieuwe tempel opnieuw mogen bouwen. Ze willen het weer gaan doen. Al heel lang. Maar de tijd is er nog niet. En dan opeens zegt Jezus, zo en passant tijdens het wandelen, ja, is wel mooi, maar ze zullen allemaal afgebroken worden. Eerst staan ze de schoonheid van de tempel te aanschouwen. De tempel die in opdracht van God door koning Salomo is gebouwd. David had het al willen doen, mocht dat niet. Heeft de voorbereidingen gedaan. Een geweldig indrukwekkende tempel was het. Alleen al het aanschouwen van de tempel deed vijanden huiveren. Want ze wisten dat dat de zetel was waar God in huist. Jezus zegt, nou, dit zal worden afgebroken. Het gaat niet om die stenen, zegt hij dan. Het gaat niet om dit leven. En ik begon deze dienst al met die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik moest, ja, onlangs, 2-3 weken terug, eigenlijk wat schade lachen om een opmerking die iemand zei. Hij zei, in je laatste hemd zitten geen zakken. Het gaat niet om wat je meeneemt, want je kan niks meenemen. In je laatste hemd zitten geen zakken. Het gaat niet om je bezit. Het gaat niet eens om de tempel die zo prachtig gebouwd is. Hij zegt, het zal allemaal afgebroken worden. En natuurlijk doelt hij dan op verschillende momenten. Want Jezus heeft al gezegd, in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Want de echte tempel is wie Jezus Christus is voor mensen. Maar ook heeft hij daar gedoeld op het feit dat die tempel zal worden afgebroken. En we zien heden ten dagen alleen nog maar een klein stukje muur van die imposante tempel staan. En zolang als de Palestijnen daar ook hun heiligdom hebben, zal er op die plek niet zomaar 1, 2, 3 weer een nieuwe tempel kunnen worden gebouwd. Maar feitelijk zegt hij hier in Lucas tegen de Joden, het gaat niet om die mooie tempel, dat is tijdelijk geweest. God heeft in jullie midden gewoond, maar er zal een tijd komen dat ik in je zal zijn. Door de geest, dat is na Pinksteren. En dan is feitelijk de tempel niet nodig. Wij hebben hier ook een prachtig huis. Maar het is geen tempel. De gemeente zijn wij. Want Paulus zegt, weet u nu dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus wij zijn de gemeente, wij zijn de kerk. We hebben het gebouw gelukkig wel nodig, want anders zou het koud zijn buiten. Dan zouden we buiten zitten. Dus niet. We hebben wel een huis nodig. En dit mag ook een mooi huis zijn waarin we God alle eer geven. Dus die tempel wordt afgebroken en dan worden de discipelen nieuwsgierig. En zegt, meester, wanneer? Wanneer zal dat allemaal gebeuren? En al sinds de discipelen is het die vraag wanneer. Een slordige 2000 jaar geleden werd er al gevraagd wanneer. En nog steeds hebben ook wij een vraag wanneer zal het gebeuren. Zeker in zo'n Maranatha-maand, als we bezig zijn met de wederkomst van Christus, is er toch af en toe die vraag: wanneer? Is er dan nog meer ellende nodig op deze wereld, dat hij nou nog niet terugkomt? We hebben net een epidemie gehad, we hebben net corona gehad, iedereen had echt de indruk, dit zou nog wel eens het einde der tijden kunnen zijn. En corona is nog niet over, maar het is veel milder. En iedereen gaat weer zijn gewone gang, tenminste, redelijk weer. Maar het eind van de wereld is nog niet gekomen. Al heel lang is het de vraag, wanneer zal dat gebeuren? En het eerste wat Jezus doet, is niet een antwoord geven. Nou, dat is dan en dan. Want dat willen we allemaal weten. Oh, wat zouden we het eigenlijk wel graag willen weten, dat in 2000, weet ik veel wat, er wat gebeurt. En hoe vaak is dat dan niet voorspeld? En Jezus zegt, laat je niet misleiden. Er is één ding duidelijk. Het voorspellen van de einde der tijden, letterlijk dan en dan zal het gebeuren. Want reken maar Daniel en dan openbaringen wat Jezus te zeggen, dan zal het gebeuren. Is dus door Jezus hier al afgenomen. Laat je niet misleiden. We zullen het niet weten. Die dag komt als een dief in de nacht. En ook dat lezen we in dit gedeelte. Het zal heel onverwachts komen. En als je bezig bent met het berekenen van wanneer het zal gebeuren. En kijk, dit is een teken, dat is een teken. En zo'n teken. Dan sta je niet open voor zijn komst. Dan ben je met verkeerde dingen bezig. Dan ben je met berekenen bezig. En hij zegt, er zullen ook mensen komen die zeggen, ik ben het. Ik ben de verlosser, ik ben de Messias. En mensen geloven dat nog steeds. We zijn, net als de discipelen, zo ontvankelijk voor die zekerheid die we willen hebben. En als er nu een of ander charismatisch iemand opstaat en zegt, ik ben de Messias, ik ben teruggekomen, dan is er altijd een groep die dat gelooft. Onlangs zag ik een film. Dat is een rare vergelijking, maar ik wil hem toch even maken. Er is Wieder da. Dat is een Duitse film. Hij staat op Netflix. En daar hebben ze verbeeld dat Hitler in deze tijd zou terugkomen. En een van de meest angstaanjagende episodes uit de film is hoe ze op een gegeven moment een shot hebben gemaakt waarin hij over een plein loopt. En dat was alleen de acteur en de cameraman. En hij hoefde daar alleen maar te lopen, verkleed als Hitler in legergewaad van de Tweede Wereldoorlog. En er waren mensen die waren dankbaar en enthousiast dat Hitler weer terug zou komen. En toen dacht ik van, hoe makkelijk zijn wij te beïnvloeden? Als daar alleen een cameraploeg loopt met een acteur die voor Hitler speelt. Hoe makkelijk zijn wij te beïnvloeden als iemand zegt, ik ben de Messias, ik ben de verlosser. En ik schrok onlangs, dat is een paar maanden geleden, hoe de hoofd van de kerk in Rusland zei, Poetin, dat is de bevrijder. Hoe makkelijk is het Russische bevolking dus te beïnvloeden als een hoofd van de kerk zegt, dat is de bevrijder. Ik vind het angstaanjagend, hoe makkelijk wij mensen beïnvloedbaar zijn. En dat is de reden dat Jezus het laat je niet misleiden. Als iemand zegt, ik ben de Messias en de rest ziet het niet, dan is hij het niet. En als iemand zegt, dan en dan zal het gebeuren, daar moet je niet mee bezig zijn. Dat is de eerste waarschuwing. En eigenlijk vind ik dat ook wel iets van bevrijdend hebben. Want die eind der tijden, hoe dat allemaal zal gebeuren, er moet flink wat gebeuren, dat zal niet meevallen. Maar eigenlijk geeft Jezus hier ook een stukje bevrijding. Ga je daar nou niet mee bezig zitten houden? Richt je op mij. Want daar eindigt het ook mee, hè? Daar zegt hij ook, mijn woorden in vers 33 zullen nooit verdwijnen. Dan zegt hij de woorden die hij gesproken heeft, de woorden van de Torah en van het nieuwe verbond, dus ook dat van Jezus en van Paulus en van Petrus. Die woorden zijn belangrijk om ons aan vast te houden. Dus wat anderen ook zeggen, als het niet in het woord staat, wantrouw het. Wees alleen bezig met de Bijbel. Maar laat je vooral niet bang maken. Dat zegt hij ook in vers 9. Raak niet in paniek. Want de tijd is weliswaar een keer aangekomen. Maar dan moeten we juist rustig blijven. Raak niet in paniek. En als ik zie, als ik lees wat er zal gebeuren. Eerst voor de mensen in Jeruzalem in die tijd. Want daar begint hij mee. Jullie zullen vervolgd worden. Nou, blijf dan maar eens rustig. Raak dan maar eens niet in paniek. Dat is wat. En toch zegt hij het voordat hij het hele verhaal gaat doen. Raak niet in paniek. En dan denk ik aan de woorden die hij uitsprak toen hij naar de hemel ging. Ik zal bij je zijn alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Voelt u hoe belangrijk die woorden zijn? Als we nadenken over het einde, is dat totdat hij wederkomt, zegt hij, zal ik bij je zijn? Dan hoeven we niet in paniek te raken. Er moet van alles gebeuren. Er zal van alles gebeuren. Maar dat is nog niet meteen het einde. Dus ook corona was klaarblijkelijk nog niet het einde, want alles is weer als vanzelfsprekend. We zitten weer in de kerk, de winkels zijn weer open, we kunnen op vakanties, in vliegtuigen, hutje op mutje, we doen alles weer. En het lijkt wel alsof er niks gebeurd is. Ik zeg niet dat er niks gebeurd is, want er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar dat is nog niet meteen het einde, zegt Jezus. Dus het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En ook dat zien we. Al in de tijd van de Bijbel, maar ook in deze tijd. Hoe Rusland in de Oekraïne is binnengevallen. Maar ook hoe in Afrika landen elkaar aanvallen, stammen elkaar aanvallen naar het leven staan. Er zullen zware aardbevingen komen, ook die hebben we in de laatste jaren best gezien. We hebben ze zelfs tegenwoordig in ons eigen land. Aardbevingen. Er zullen epidemieën zijn. De corona is daar zo'n voorbeeld van. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. En dat vind ik dan wel weer aardig. Afgelopen 2 jaar zag ik op Facebook en Instagram, zeker als ze een bijzondere wolk zagen. Kijk nou, dat is een teken. We zijn er zo mee bezig. We zijn geobsedeerd door die wederkomst. En de discipelen vroegen al wanneer. En wij zeggen eigenlijk ook wanneer. Want dan zie je hele mooie wolken en dan zien we de maan die rood is. En we zien allerlei tekenen en het gaat voorbij en de wereld gaat nog door. En nog steeds hebben we Christus niet op de wolken zien verschijnen. Hij zegt, daar kun je wel over nadenken, maar jullie... En het eerste gedeelte, ook in vers 12, gaat over de tijd waarin de discipelen leven. Eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen. Jullie zullen worden opgesloten in gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Als ik nou naar onze Nederlandse situatie kijk, vraag ik me af, wanneer zou de laatste persoon in de gevangenis zijn gezet die omwille van Jezus naam en zijn getuigenis gevangen is gezet. Dat is hier nog niet gebeurd. Tenminste, niet bij mijn weten. En de rechter zou het ook nooit goedkeuren. Het gebeurt wel, we hoeven maar in Korea te kijken of China, waar mensen omwille van de naam van Jezus gevangen gezet worden. Dus het gebeurt wel. Maar op een of andere manier is het nog niet die tijd. En die vervolging dan? Onlangs hoorde ik nog iemand die zei, ja maar in Nederland zijn we niet vervolgd. En toen zei ik tegen hem, dat vraag ik me af. Want ik weet dat in China christenen vervolgd worden, maar de kerk groeit daar echt enorm. Maar hier in Nederland hebben we alle vrijheid, maar de... kerkaantal en het aantal kerken die gaan sluiten en een aantal christenen daalt enorm. Ik zeg, ik denk dat wij een vervolging hebben die we niet zien. Dat is een heel mooi woord voor. Het is fnuikend. Je ziet het niet. Het gebeurt wel. Kapitalisme, wetenschap, allemaal mensen en dingen die een enorme rol spelen bij de onderdrukking van christenen. En uiteindelijk ook de christenen zelf die het opgeven om daar nog weer tegenin te gaan. Om te getuigen, we blijven stil. We gaan ons erger als we achter de televisie zien dat in de grote wereld er van alles wordt gezegd over de kerk. Maar waar vind je op de televisie nog een getuigenis van een Jezus die koning is over ons leven? Het gebeurt wel, gelukkig wel, maar het wordt steeds minder. De kerk wordt steeds minder en wij worden hier onderdrukt door de vrijheid die we hebben. een zogenaamde vrijheid. Want feitelijk zijn wij slaaf van onze eigen ik. Slaaf van het geld. Slaaf van de wetenschap. Het wordt steeds moeilijker om jongeren te overtuigen dat er een Jezus is die hun koning wil zijn. Want we kunnen het niet bewijzen. 1 en 1 is niet meer 2. 1 en 1 is misschien wel een heel ander iets, omdat je het wetenschappelijk anders moet benaderen. En opeens staat de Bijbel en de theologie en het geloof op de grondvesten te trillen. Ook dat is een teken van de eindtijd, maar raak niet in paniek. Maar hoe dan wel? Als ouders en families uit elkaar gescheurd worden. En ook dat gebeurt in onze gemeente. Er zijn kinderen die hun ouders niet meer willen zien en ouders die hun kinderen niet meer willen zien. Omwille van een of andere vreemdsoortige invulling van het geloof. Van de houding die sommige mensen hebben. En ik wil daar geen oordeel over vellen, maar het gebeurt. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Ook daar geeft Jezus dan een bemoediging voor. Want wanneer iedereen je haat, of je aan de kant zit omwille van mijn naam, dan zal er geen haar van je hoofd verloren gaan of ik zal erbij zijn. In de Heidelbergse Catechismus is deze zin ook gebruikt. Er zal geen haar van je hoofd verdwijnen. Maar die zin is heel vaak verkeerd uitgelegd. Er zal geen, als je gelooft, zal er geen haar van je hoofd verdwijnen. Nou, dan heb ik het slecht. Nee, er staat, er zal geen haar van je hoofd verdwijnen zolang ik bij je ben. Ik zal altijd bij je zijn. Dat staat er. En dan geeft hij ons de opdracht, red je leven door standvastigheid. En dat missen we ook in deze maatschappij. Standvastigheid. Standvastigheid in het geloof. We durven soms niet eens meer uit te komen. Want het kan ook zo anders zijn. We kunnen het ook anders interpreteren. En er zijn al kerken waar ze niet in Jezus geloven, maar wel iets in hun God. En het is allemaal zo vaag geworden. Nee, zegt Jezus, wees standvastig, onwankelbaar. En steeds overvloedig in het werk van de Heer. Oftewel, niet in paniek raken, maar volhard in die standvastigheid. Blijf dat geloof in Jezus Christus en die gekruisigd vasthouden en sta daarin. Of zoals Paulus het zegt in Galaten 5 vers 1, laat je niet weer opnieuw in die slavernij. Nee, je bent bevrijd door Christus. En daarom hebben we een kruis in de kerk hangen om ons eraan te helpen herinneren dat Hij voor ons gestorven is. En dat zongen we net ook in dat verzoeknummer. Hij heeft ons vrijgekocht. Wees dan vastig in die bevrijding. En word niet bang voor wat er komen gaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar kunnen we nu aan werken. Want we zijn gelovigen en we mogen elkaar bemoedigen als we zo samenkomen in de kerk. Of het nou in de ochtenddienst is, de middagdienst, of het hier vanmiddag nou in een preesbijeenkomst was. We mogen elkaar bemoedigen. Maar Jezus gaat verder en dan gaat hij praten over dat wat gaat komen, die eindtijd. Voordat hij zal verschijnen op de wolken. Nou, en daar word je dan ook weer niet vrolijk van. Want niet alleen een epidemie, maar ook complete verschuivingen van de aarde. Maar ook de hemelse machten zullen wankelen. En dat zegt nogal wat als Jezus dat zegt. Dat de hemelse machten zullen wankelen. Dan doelt hij op dat de hele aarde, de hele schepping zal trillen. En, want hij, God, is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles op zijn plek gezet. Zon, maan en sterren. Hij heeft het op zijn plek gezet. En dat alles zal staan te wankelen. En dan nog zegt hij, dan moet je niet in paniek raken. En dat is moeilijk. Want ik kan me voorstellen dat in de middeleeuwen, toen de pestepidemieën in Europa waren, dat mensen bang waren. Ik heb de verhalen gehoord uit de Tweede Wereldoorlog, waarin echt op wereldschaal de wereld stond te trillen van onderdrukking, oorlog en geweld, waarin zoveel miljoenen mensen omwille van hun geloof ook zijn vermoord. En nog was het niet die eindtijd, maar ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn geweest. En ik wil het zeker ook niet wegvagen hoe de afgelopen 2,5 jaar mensen bang waren door de corona en nog die angst niet kwijt zijn geraakt. En liever thuis dan gaan zitten kijken dan in de kerk te komen. Want stel, en mensen zijn bang. En Jezus zegt, raak niet in paniek. Nou, als je in paniek zegt, niet dat je niet bang mag zijn. Je mag best bang zijn. Je mag best angstig, want het is best wel verontrustend wat er allemaal zal staan te gebeuren. En dat wat er gebeurt zal op veel grotere schaal nog komen. Mensen zullen bezwijken van angst. Met alles wat er in de wereld zal gebeuren. En als dat gebeurt. En we weten niet wanneer. Dan zullen ze op een wolk de mensen zelf zien komen. Bekleed met macht en grote luister. Dus de wederkomst is niet dat Jezus smoed even op een wolkje aankomt. Nee, hij komt aan op het moment dat de hele wereld die God gemaakt heeft, zoals we daar in Genesis over lezen, staat te wankelen en te shaken en dat er feitelijk niks meer van over is. En als we naar de natuur en naar het milieu kijken, zijn we al aardig onderweg. Maken we er al een aardige puinhoop van. Want er staat nergens dat God die aarde kapot maakt. Nee, dat wordt wel gedaan door de zonde, door alles wat wij verkeerd doen, ook wij gelovigen. Wij maken een puinhoop van deze wereld en we zien dat het steeds slechter gaat. En wat doen we eraan? Stil maar, wacht maar, thuis gaan zitten en het komt wel een keer goed. Nee, zegt Jezus, je moet wel gewaarschuwd zijn. Er gaan hele erge dingen gebeuren en mensen zullen bezwijken van angst. Maar dan zullen ze Jezus zien komen. En dan zegt hij in vers 28, wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op. Schouders recht, borst naar voren. Ik ben door Jezus vrijgekocht. Hoofd omhoog, blik omhoog. Symbolisch is dat omdat hij uit de hemel komt. Dat is zeker in de tijd van de Bijbel daarboven. Maar goed, hou je hoofd omhoog. Eigenlijk die trotse houding. Niet trots op onszelf, maar trots op het feit dat wij vrijgekocht zijn door het bloed van Christus. Dat is niet zomaar wat. Dat is van ongelooflijk groot belang geweest. Want alleen dan zullen wij het redden. Alleen zij die opgericht staan, die omhoog staan, de kin omhoog, en weten dat zij door het bloed zijn vrijgekocht, zullen overleven in het donderend geweld van die eindtijd die er zal komen. En dat is wat hij zegt aan het begin. Niet in paniek raken. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou het hoofd omhoog houden midden in die ellende? En dan denk ik aan een brief van meneer Cho. Dat is niet zijn echte naam. Dat is een dominee die, ik weet niet of hij nog leeft, maar gevangen zat in, ik zei het net, in Korea. Omwille van zijn geloof. Hij had niks verkeerd gedaan, hij had alleen het evangelie verkondigd. En meneer Cho schreef in een brief aan het Westen via Open Doors: bid niet dat de regering verandert. Terwijl je dat toch zou willen, dat de regering daar verandert, dat mensen in vrijheid leven. Bid niet dat de regering verandert. Bid dat wij mogen volharden. Meneer Cho had door dat deze onderdrukking nodig was, dat het de opmars was voor die eindtijd. En nergens in dit gedeelte staat ervoor, bid dan maar dan Poetin dit doet en Amerika dat en dat alles maar weer in vrede kan komen. Nee, hij zegt, wees standvastig, wees dus duidelijk in je geloof. Laat zien dat je geloof ergens voor staat. Wees ervan overtuigd dat het bloed van Christus ons heeft vrijgekocht. Vraag niet, laat het aan mij voorbij gaan. En het gebed om zijn wederkomst, het Maranatha-gehalte van onze gemeente, Heere, kom terug, dat betekent dat we eigenlijk ook vragen om dat donderende geweld met deze aarde. Daar moeten we goed van op de hoogte zijn. Dat als wij bidden, Heere, kom terug, kom haastig terug, dat dat gepaard gaat met ontzettend veel geweld, met mensen die van angst zullen bezwijken, met rampen op wereldschaal. En dan zullen wij ook best wel angst hebben. Als zon, maan en sterren staan voor de hemelse machten die Die gezien werden als onwrikbaar, maar die ook alle kanten opschieten. Als we, dan zullen we bang zijn. Maar dan is de opdracht. Richt je dan op. Hef je hoofd. Want jullie verlossing is nabij. Immers, hij komt op de wolken. Maar dan in die tussentijd. Zitten wij in die tijd tussen dat Jezus verdween en eigenlijk zei, jullie zullen worden mishandeld, vervolgd en uitgeleverd. En naar zijn wederkomst. Nou, daar heeft hij een gelijkenis voor. Zoals nu alle bladeren van de bomen verdwijnen, weten we dat in het voorjaar die knopjes er weer aankomen. Heeft u er ook al zo'n zin in? Dat herfstblad is wel prachtig, maar wat is het voorjaar toch mooi. Ik kan er nu al naar uitkijken. Misschien heb ik ook gewoon geen zin in die kou en die nattigheid. Dus het voorjaar is mooi. Maar dat voorjaar laat zien, niet alleen maar dat die bomen het weer doen, want ik vind dat wonderlijk. Onlangs is een broeder, die heeft bij ons de plataan gesnoeid. En wat mij betreft is dat ding dood. Maar ik weet inmiddels dat er in het voorjaar weer blaadjes zijn. En het begint zo klein. Er zitten toch takken aan? Het is wonderlijk. Hij zegt, en dat is nou precies het teken. Dat is de troost die je mag halen. Weet dat als je dat ziet gebeuren, dat ik erbij zal zijn. Het koninkrijk van God is nabij. We mogen er hier aan werken, we mogen er hier aan bouwen. Maar uiteindelijk komt hij met zijn koninkrijk hier, met die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in die tussentijd heb je dit. De Bijbel. Want mijn woorden verdwijnen nooit. En de waarschuwing die hij dan geeft. Pas op dat jullie hart niet afstomt. En dat gebeurt in ons land. Ons hart wordt afgestopt. Heel veel mensen die gaan al niet meer naar de kerk, want er komen zo weinig. Heel veel mensen gaan al niet meer naar de kerk, want het gaat allemaal anders. Het is allemaal zo anders. Heel veel mensen gaan niet meer naar de kerk, omdat het al zo lang geduurd. Al bijna 2000 jaar en Jezus is nog niet teruggekomen, het zal wel niet waar zijn. Onze harten worden afgestompt. Misschien wel omdat we niet voldoende lezen uit zijn woord. Omdat Jezus niet voldoende centraal staat in ons leven. Of dat we, zoals hij ook zegt, in onze dagelijks leven in die sleur zitten. Dronken van zorgen en dronken van het dagelijks leven. Oftewel, dat gaat niet om alcohol, maar dat we zitten, ja, we maken ons zorgen over ons inkomen. We maken ons zorgen over ons gezin. We maken ons zorgen. En we zijn zo druk bezig met de zorgen die we hebben, dat we ons geloof kwijtraken. En ik zie dat ook veel gebeuren. Daar ook waar mensen ziek zijn en zo vol zorgen zijn, dan kan het twee kanten op. Of mensen raken heel dicht bij Jezus, of mensen raken afgestompt. Ze zien het niet meer. Na de preek van vanmorgen kreeg ik een verontrustend telefoontje. Want de voorganger vanmorgen begon met een voorbeeld over genezing. En die genezing zou doorgaan bij die persoon omdat hij een kinderlijk geloof had. En ik heb van verschillende mensen weet ik dat die een hele, al jarenlang bidden om genezing en die komt er niet. En opeens zeiden die mensen, zou ik dan niet genoeg geloven? Dat is wat, die conclusies die je dan trekt. Hoe voorzichtig je moet zijn met uitspraken. Maar dat kan geloof kosten. We raken afgestompt door ziektes, door ellende, door rottigheid, door het dagelijkse journaal. Er zijn dagen dat ik geen zin heb om het journaal te kijken. Omdat ik afgestompt raak. Maar ik ben blij dat ik elke dag in ieder geval de Bijbel open mag slaan. En dat ik bemoedigd mag. En midden in dit gedeelte waarin Lucas laat zien hoe de Heer Jezus ons meeneemt. Wat er zal gebeuren. Is dat er die bemoediging in zit. Niet in paniek raken. Blijf standvastig. Want ik zal altijd met je zijn. En richt je dan op. Hef je hoofd naar de hemel. Want jullie verlossing is nabij. En gebruik zijn woorden. Om je hart op hem te laten richten. Laat je niet bang maken door teksten die erin staan. Alleen, word ook niet naïef. Want al deze dingen zullen gebeuren. Maar mijn woorden verdwijnen nooit. En het belangrijkste woord wat hij heeft gezegd na zijn opstanding. Ik zal bij je zijn. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En die voleinding komt. En we moeten daar rekening mee houden dat dat binnenkort is. Want hij komt op de wolken, Maranatha. Maar dan zal de wereld op zijn grondvesten te staan te schudden. Houd uw hart en uw hoofd gericht op Christus. Want alleen Hij kan ons redding geven. Alleen bij Hem is het dan behoud. En dan zal het niet makkelijk worden. En dan hebben we elkaar zo hard nodig. En dan moeten we elkaar ook niet uit het oog verliezen, maar elkaar blijven opzoeken. Om elkaar te bemoedigen. Weet je nog wat hij gezegd heeft? Niet in paniek raken. We moeten standvastig blijven in het verlossende woord van Christus aan het kruis. Want we zijn door hem gekocht. Wij zijn niet van onszelf, we zijn door hem gekocht. En hij zal ons redding geven. Op die dag dat hij komen zal, zullen wij naar die hemel mogen gaan. Amen. Halleluja. Amen. We zingen nu 834, vers 1, 3 en 5. Samen danken en bidden. Vader, dank u wel voor de waarschuwing die u ons geeft in het gedeelte vanuit Lucas. Dat we niet denken dat als u komt, dat het lekker rustig zal zijn, mooi weer, en we in ons luie stoel zitten wachten tot u eindelijk op die wolken verschijnt, maar dat de wereld in rep en roer zou zijn, dat het chaos is. Maar dat u zegt, hou je hoofd omhoog en je hart op mij gericht. Want ik heb jou vrijgekocht, kind van mij. Ik heb jou in die vrijheid gezet. Hou je vast aan dat heils en die heilsdaad die Christus daar op Golgotha gedaan heeft. Heer, help ons om niet te verstommen, om niet te verslappen. Maar ons hart te richten op wie u bent. En onze hoop te houden op de komst die u heeft aangekondigd. En als we dan roepen, Maranatha, Jezus komt, Heere God, dan weten we dat dat gepaard gaat met heel veel geweld in deze wereld. Maar we mogen ook weten dat we getroost zullen zijn. En zoals we net al zongen en de waarschuwing die daarin zag, om de zonde en het wereldse los te laten en te roepen, Maranatha, Jezus komt, dat is ons hoofd omhoog en ons hart gericht op u. Dwars door alle moeilijkheden heen. Heere God, en dat is niet alleen maar vlak voor die tijd dat u wederkomt, maar dat is ook in de tijd dat we verdriet en eenzaamheid kennen. In deze tijd zijn deze woorden van u, Heere Jezus, ook bemoedigend bedoeld voor een ieder die het nu zo moeilijk heeft. Wees standvastig. Hef je hoofd omhoog en richt je op de bevrijding van Jezus, die geweest is en die zal komen. Want u zal bij ons zijn alle dagen, Heere God. En dat is een troost die we mogen ontvangen. Dan hoeven we niet in paniek te raken. Misschien onder de indruk en misschien zijn we bang. Maar in paniek hoeven we niet te raken. Want u zal met ons zijn. Wat een troostrijk woord. Heere God, en tot die tijd zullen we moeite en zorg kennen. Zo willen we ook vanmiddag bidden voor broeder Gerrit Boende. Hij zou gedotteld worden, is helaas niet gelukt, Heere God. Hij zou al bijna weer thuis zijn. Hij wilde voor eerst dat vent weer thuis zijn. Na zoveel weken ziekenhuis. En het gaat niet goed. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem omringen met uw liefde, met uw genade, met uw helende hand? Wilt u hem bemoedigen dat hij zijn hart op u gericht mag houden? Dat hij mag weten dat u bij hem bent. Ook daar in het ziekenhuis. Wees ook bij zijn vrouw. Dat zij mag weten en gesterkt mag worden door uw aanwezigheid in haar leven. Heere God, want het is een moeilijke tijd. En we willen u bidden voor zuster Riemke Tijdeman. Onlangs een zware operatie gehad en ze staat voor de volgende alweer. Het lijkt wel of haar lichaam door de gebrokenheid in deze wereld helemaal wordt aangepakt. Heere God, en ze heeft het er soms zo moeilijk mee. Dat deze bloemen niet alleen maar een mooi bosje bloemen zijn, maar ook een bemoediging. Dat door deze bloemen ze mag ervaren dat wij om haar heen staan als gemeente. Maar vooral dat u heel dicht bij haar bent. Heere God wil bij haar zijn. En dat wat komen gaat, de komende tijd, wil herstel geven, wil haar kracht geven. Heer, zo bidden we u voor Steven van boven. Die zo'n moeilijke gang in zijn leven heeft. Zo jong en zo weinig perspectief. Voor hem zo moeilijk om zijn hart op u te richten. Als op zo'n jonge leeftijd je leven helemaal verwoest is door ziekte en ellende. En weinig perspectief. Heer, wees bij hem. We bidden u voor broeder Jeroen van Tongeren. Die eigenlijk ook nog zo jong is en zoveel zou willen en zo weinig kan. Heer, laat het perspectief ook in zijn leven zijn dat hij volmondig ja tegen u mag zeggen. En dat zal echt dagelijks niet altijd even makkelijk zijn, maar wel dat u bij hem bent. Het kan zoveel troost en kracht geven. Heer, zo bidden we voor de mensen die ziek zijn, die niet genoemd worden. Soms omdat ze niet genoemd willen worden. Heer, zo zijn er mensen die we niet noemen, omdat we ze niet elke week noemen, maar ernstig ziek zijn. Die worstelen in hun leven om weer gezond te worden. En soms weten ze niet eens waar het perspectief ligt. Heer, dan gaat het niet eens om lichamelijke ziektes alleen, maar ook mensen met psychische nood. Heer, wil bij hen zijn. Wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze troosten? Wilt u ze kracht geven? Dat ze iets van uw genade en uw liefde mogen proeven. Dwars door alle verdriet, pijn en moeite heen. Heer God, dank u wel dat u een God bent van dicht nabij. Ook voor degene die we niet genoemd hebben. Voor de situaties die we niet genoemd hebben. Heer, geef ons steeds meer, jong en oud, het verlangen in ons hart dat u zal terugkomen. Wat er ook moet voorafgaan aan die wederkomst, Heer, we verlangen daarna om u te zien verschijnen op die wolken, opdat er troost zal zijn, want daar zal geen zee, geen oude zee meer zijn. Want de zee staat in de Bijbel zo dikwijls voor die dood. Daar zal geen dood, geen ziekte zijn. Daar zal die heerlijkheid ons omvatten. En die nieuwe zee zal ons laven en het land. En die nieuwe stad, die zal ons troost geven. Die zal ons vreugde geven. Want daar is vreugde, immer vreugde, Heere God. Uw naam is zo groot. Uw heerlijkheid is zo groot. Dat is wat ons longt. En daar willen we naar uitzien. Met alle zieken, met alle mensen die zorg hebben, met alle mensen die druk zijn in dagelijks leven. Heere God, met iedereen van onze gemeente, van alle kerken, van alle tijden, kijken we naar uit naar uw komst. Heer, wil die wolken openscheuren, wil terugkomen, want de wereld staat in brand. Mensen worden vervolgd en zijn ziek en mensen staan elkaar naar het leven. Kom haastig, kom spoedig, Heer, en hou ons vast. Leer ons in die tussentijd ons hart op te richten op u. Dat ons geloof ons mag redden, Heere God. En dat u die redder bent van ons geloof. Heer, ga zo met ons mee. Dat bidden we u in de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, dan mogen we nu ook onze gaven geven. De eerste collect is voor de gemeente. De tweede voor geluid, beeld en techniek. En eigenlijk zou je dat kunnen noemen, is heel missionair. Want we merken nog steeds dat er nieuwe mensen lid willen worden omdat ze online meekijken. Dat is toch geweldig? Dat mensen geraakt worden door het evangelie omdat ze via YouTube, zo'n iets van wat wetenschappelijk is opgezet allemaal, maar dat we dat mogen gebruiken om het in de wereld te helpen, het evangelie. Dus daar ook uw collecte voor de mensen die geen app hebben, zijn er straks de kastjes achterin de hal. En dan is het even aan u de vraag wat we nu gaan zingen.
839.
Dan gaan we even kijken. Is dat zo'n lied met... Oh, dat is heel dichtbij. Weldra komt de Heer op de aarde. Helemaal mooi. Zullen we ze gewoon lekker alle drie zingen? Helemaal goed. Alle drie van 839. Je kent hem niet. Hij doet zijn best. Wie kent hem nog meer niet? Of ik kan beter vragen, wie kent hem wel? Oh, dat zijn er genoeg, we gaan hem gewoon zingen. Andries, ik reken op je. Volle borst. Dankjewel voor een nieuw lied. Volgens mij kende je het wel, want je speelt het gewoon helemaal vol mee. Geweldig. Geweldig om zo samen deze dienst ook vol te maken met bezoeknummers. Na de zegen zingen we nog één lied, namelijk Johannes de Heer 104, vers 1, 2 en 3. Want dat lied, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, zal ons hart vullen, zodat ons hart op hem gericht mag blijven. Laten we nu eerst ons gaan uitstrekken. En ik vraag als uw gezondheid het u toelaat om op te staan, om de zegen te ontvangen die we van God zullen krijgen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. En mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Amen.